Prediker, moeders en zusters, hoofdstuk 2, eerste 11 versen. Prediker 2. Ja, het schiet op. Ja. En ik zei in mijn hart, nee wel aan. Ik zal u beproeven door vreugde. Derhalve zie het goede aan, maar zie, ook dat was ijdelheid. Tot het lachen zei ik, gij zijt onzinnig. En tot vreugde, wat maakt deze? Ik heb in mijn hart nagespeurd om mijn vlees op te houden in de wijn, nochtans leidende mijn hart in wijsheid, en om de dwaasheid vast te houden, totdat ik zou zien wat de kinderen van de mensen het beste waren dat zij doen zouden onder de hemel gedurende het getal de dagen huns levens. Ik maakte mij grote werken, ik bouwde mij huizen, ik plantte mij wijngaarden, ik maakte mij hoven en lusthoven en ik plantte bomen in dezelfde van allerlei vruchten. Ik maakte mij vijvers van wateren om daarmee te bewateren een woud dat met bomen groende. Ik kreeg knechten en maagden en ik had kinderen des huizes. Ook had ik een groot bezit van runderen en schapen, meer dan allen die voor mij te Jeruzalem geweest waren. Ik vergaderde mij ook zilver en goud en kleinoden van koningen en landschappen. Ik bestelde mij zangers en zangeressen en wellustigheden der mensenkinderen, snarenspel, ja, allerlei snarenspel. En ik werd groot en nam toe, meer dan iemand die voor mij te Jeruzalem geweest was. Ook bleef mijn wijsheid mij bij. En al wat mijn ogen begeerden, dat onttrok ik ze niet. Ik weerhield mijn hart niet van enige blijdschap, maar mijn hart was verblijd vanwege al mijn arbeid. En dit was mijn deel van al mijn arbeid. Toen wendde ik mij tot al mijn werken die mijn handen gemaakt hadden en tot de arbeid die ik werkende gearbeid had. En zie, het was al ijdelheid en kwelling van geest. En daarin was geen voordeel onder de zon. Zo, dat was onze grote vriend Salomon. Hier en daar zijn dingen wat anders. Vooral dat snarenspel, dat moet er straks even uit in vers 8. Hoewel er ongetwijfeld wel die muziek er wel bij was, bij al die dames en die heertjes. Maar goed, ik zei in mijn hart, bij mijzelf, zegt de schrijver in dit geval, uiteraard Salomo. Kom op, wel aan. Dat is een aansporing die iemand zichzelf dus oplegt of die door een ander wordt opgelegd. Hetzelfde uitdrukking vind je bijvoorbeeld bij de opmerking die God maakt naar Abraham toe. Ga uit uw land en uw maatschap, wel aan, ga. Dezelfde vorm in het Hebreeuws staat hier ook, wel aan. Laat ik, het is meer een wens dan een toekomstige tijd, laat ik beproeven. En beproeven wil zeggen, laat ik eens op de proef stellen. Laat ik eens zien uit te vinden, want daar komt er nog meer. Laat ik u beproeven, staat er dan, met vreugde. Het woord is eigenlijk iets anders, vrolijkheid. Dat je leuke dingen hebt in je leven, in allerlei vormen. En zie het goede aan, staat er dan. Dus laat ik u dat hart eens beproeven, wil eens onderzoeken. Hoe gaat mijn hart, hoe ga ik innerlijk nu om met al die dingen die er eigenlijk aan mogelijkheden in het leven, in de wereld zijn. Met vrolijkheid, het woord vreugde is meer een innerlijke vorm. Vrolijkheid geeft vooral dingen aan van de buitenkant in allerlei leuke dingen. Derhalve, dat is een conclusie, er staat gewoon en, dus dat kun je dan ook rustig zo vertalen. En zie het goede aan. Dat aanzien van is een Hebreeuwse uitdrukking die ook betekent geniet van het goede. En dat is met één al iets heel belangrijks. Want wat hij nu eigenlijk naar voren brengt, dat zien we verder in die regels. Nou, zeg maar vanaf 4, ik maakte mij, en dan gaat een hele hoop dingen gaat hij dan bespreken. En de inleiding hieraan voorafgaand, die geeft eigenlijk aan dat hij zich richt op al die dingen die er te doen zijn en die hij als koning en als vorst dus ook in deze wereld tot stand kan brengen. Vandaar dan ook, zie het goede aan of geniet van het goede in alles en vreugde. Dat goede, daar wil ik even naartoe. Kunt u dit lezen? Het is echt niet zo dik. Het is een dikke letter. Daar staat goede. Dat komt meteen, als je dit dus naar voren haalt, is het wel belangrijk om dit punt even aan te pakken. Het is een Hebreeuws woord. Ik heb daarvoor even opgezocht, het Griekse woord. En we hebben het al eerder, dacht ik, over gehad, minder dat het hier was. In het Grieks zou dat woord zijn, de Joden, een aantal Joden hebben, omdat ze in de diaspora raakten, na 70 na Christus, de Bijbel, de Oude Testament, oververtaald in Griekse letters, in Griekse woorden, zodat ook de buitenkant in de wereld dat Oude Testament in het Grieks zou kunnen lezen. Dat was toch een beetje te erg moeilijk. En dan staat het woord kalos. En dat betekent mooi. En dan kom ik terecht op iets wat je niet zo gauw zou zien, denk ik. In Genesis 2 en 3. In Genesis 2, daar komen we straks nog wel weer op terug, vers 9 en vers 17. Echt hoor. Genesis 2, vers 7. Dat is een heel mooi vers, maar ik moet even kijken. Waar staat hij nog? Vers 9, sorry. En de Heere God had alle geboomte uit de aardbodem doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijzen. Ook de boom des levens in het midden van de hof en de boom van kennis van goed en van kwaad. En dat is ook het kwaad, goed. Er staat in het Grieks datzelfde woord, kalos, dat is ook weer het Hebreeuws woord toof, daar kun je het aan het Hebreeuws kun je niet zien, aan de Griekse woord wel. En dat heeft te maken met de buitenkant. Mooi, aardig. Hè? We hebben heb ik dat vorige keer hier ook niet over gehad, of niet? Dan moet, wat? Oh, dat was snijders, oké. Okay. Nou, dan citeer ik alleen maar even uit de bergrede, waar de Heer op een gegeven moment zegt, als de boom goed is, dan is de vrucht ook goed. Als de boom goed is, dan heb je... Dat betekent dat het gevolg van een goede boom een goede vrucht is. Die boom heeft het Griekse woord goed. En dat is agathos. Dat moet ik even opschrijven voor u. Agathos. En die vrucht, het gevolg ervan, die is eigenlijk mooi. Want dat is kalos. Kalos is altijd het gevolg van een innerlijke vorm. Dus de boom die zelf goed moet zijn... Die brengt dan mooie vruchten voort. Dat wil zeggen, uiteraard natuurlijk ook goed en ook gezond enzovoort. Dat hierover staat een slechte boom met slechte vruchten. Dus dit woord kalos, goed, betekent dus eigenlijk iets moois. Dus de boom van kennis van goed en kwaad. En dat betekent dat je ziet dat mensen over het algemeen zeggen, ja moet je schoen, ik doe allerlei goeds hoor. Wat God later zegt, dat maakt me helemaal niks uit, want hij kan niks anders. Want ik doe alleen maar goede dingen. Hè, we hebben allemaal goede doelen. En die goede doelen die zijn ervoor, om deze wereld te verbeteren. Om de gang van zaken ten aanzien van deze wereld te verspoedigen en mooier te maken als zodanig. Aan welke boom zitten ze dan? Aan een boom van kennis van goed en kwaad. En als je aan die boom zit, zit je aan de ethiek van wat mag wel, wat mag niet, wat is goed, wat is verkeerd. Met alle gevolgen van dien, daar zit namelijk de wereld in gevangen, in die wereld. En dus de mens maakt uit wat goed is. En als de schrijver hier dus zegt, goed, ik let op het goede, dan betekent dat wat de mensen in deze wereld, de mensheid, de zonen, de mensen staat hier, wat de mensheid eigenlijk als goed interpreteert. Maar het probleem is dat als het als goed interpreteert, en dat kwaad, daar hebben we dus niks mee te maken hebben. Dan heb je slechte mensen, heb je goede mensen. En de goede mensen, die verdienen wat, omdat ze zo goed zijn. En de slechte mensen, dan moet je maar moet in de gevangenis, of dat moet dood, of moet weet ik veel wat. Maar in ieder geval, dat hoort je eigenlijk niet. Maar het goede, de meerderheid van de mensen is gewoon heel goed. De mens is in principe goed, denkt men. Bij alle gevolgen van dien, het is die buitenkant. En dus betekent dat, dat Salomo zegt, ik zie dat goede aan, ik wil genieten van het goede, van dat wat deze wereld brengt, wat prettig en aangenaam is, wat mensen in de buitenkant zien. En als er al een Israëliet is die het andere woord gebruikt, niet best. Daar gaan we even voor naar het Nieuwe Testament. Matthäus 19. De parallelteksten Marcus en Lucas hebben hetzelfde. Het gaat om dit begrip goed nog even. Matthäus 19. Vanaf vers 16. En zie, er kwam een iemand dus tot hem en zei tot hem: Goede meester, wat moet ik voor goeds doen, opdat ik eeuwig leven heb? Ik heb dat tweede goeds niet opgezocht, maar dat hoor ik nu zo even van de boel. Vers 16. Dus goede meester, dat is agathos wat daar staat. Wat voor goeds moet ik doen, opdat ik het eeuwig leven heb? En hij zei tot mij: Wat noemt gij mij goed? Agathos. Niemand is goed, agathos, innerlijk, dan één, namelijk God, de God, de hemelse Vader. Dus dat agathos, dat kun je niet van toepassing brengen op de mensheid in zonde. Dat kan helemaal niet. Want dat van innerlijk leeft de zonde in de mens en dus kan die in die zin nooit goed zijn, behalve God zelf. Jezus die houdt zelfs dit begrip van zich af. Hoewel wij zouden zeggen, nou, als er al één is die ook agathos, die ook innerlijk goed is, dan moet dat de Heer zelf wel zijn. Maar zelfs dat houdt hij van zich af. Hij zegt, er is maar één goed. Eén. En dat is God. En alles wat vanuit God komt, dat is goed. Zo heb je dus ook goede werken die mensen doen. En dat is kalos, dat is gewoon zeggen dat je aan de buitenkant praktisch gezien een aantal werken doet. En je hebt ook agathos werken, dat vanuit het hart mensen een ontmoetingen hebben enzovoort. En dus de werking van Gods geest door de mensen heen gaat. En dan heet het agathos. Dus dat betekent de diepere vorm. Maar hier is het woord, dus kalos, wil zeggen buitenkant, wat de wereld dus goed noemt. Daarom is ook het een grote verwarring, want als je dit goed neemt, de rechterkant van goed en kwaad, zeg maar, dan heb je nog geen contact met God. Want als je van die boom eet, dus als je van dat principe van goed en kwaad neemt, en dus denkt vanuit, ja maar dit is volgens mij zus en dat is volgens mij zo, dan ga je als mens oordelen over zaken. En dat klopt ook, want als je daarvan eet, wat zullen ze dan zijn? Wat waren Adam en Eva, zouden ze worden als ze dit zouden eten? Als God. Dus mensen lopen rond als goden. Niet in Gods ogen, maar wel in de ogen zoals het veel mensen zien. Ze vinden zich dus ook inderdaad personen die helemaal niet iets hoeven aan te nemen van de ander. De arrogantie en de eigenzinnigheid in het leven van mensen is zo ongelooflijk groot. En kijk maar al zelf, voordat je wedergeboren was, was je dan zoveel anders? Nou, soms ontmoet je het misschien bij jezelf toch nog wel eens bij bepaalde zaken. Laat staan als er dus nog een mens is die in de macht van de zonde zit, nog niet verlost is. Dan betekent het dus dat je als een God niet meer accepterend dat er iemand boven je is. Dat is het grote probleem ook. Als je moet accepteren dat er een God bestaat, liever nog dat God bestaat, en dat hij ook nog nodig te zeggen heeft over ons, dan moet ik mij dus verlagen. Dan moet ik mij dus openstellen voor iemand die hoger is dan mij. En aangezien die niet doet wat ik wil, namelijk dat hij zich niet bewijst, laat hij dan eerst zich bewijzen dat hij God is. Aangezien hij dat niet doet, bestaat hij dus niet. Kan ik dus rustig als klein godje, kan ik dat zeggen. En je hebt zoveel miljoenen allemaal godjes. Iedereen mag zo zijn eigen voorkeur hebben. Iedereen mag zo op zijn eigen manier leven. Maakt allemaal niet uit meer, want het gaat om het feit dat je vooral niet van buitenaf binnengedrongen wordt door visies of meningen die van God komen. Alle andere is geen probleem, maar die van God komen, dat is wel een probleem. Vandaar dat begrip goed. En dus gaat onze schrijver, maar even weer naar Prediker, die zegt, geniet het goede. Zie het goede aan, nou is meer dan dat. Geniet van het goede. Want, en dan geeft hij meteen de conclusie al. Iets verderop gaat hij pas uitleggen hoe hij eraan komt. Maar hij geeft al bijvoorbeeld de conclusie, dit in hoofdstuk 1 trouwens ook al. Een paar keer allemaal najagen van wind. Het is allemaal ijdelheid. Nou, dat gaat hij dan verder in het boek uitleggen. Hier dus ook in vers 1. Derhalve, geniet van het goede, maar zie, ook dat, is meteen de conclusie, was ijdelheid. Ook dat was leeg, was zinloos. Dat had geen doel in zich. Over het lachen, over het plezier is het eigenlijk. Ja, lachen kan zijn, maar plezier vooral. Over het plezier zei ik, dat is het gevolg van die vrolijkheid natuurlijk van vers 1, zei ik, onzinnigheid. En over de vrolijkheid, zei ik, kun je denken, wat heeft het voor zin? Wat maakt het uit? Wat maakt deze stad dan letterlijk? Wat maakt dit? Wat maakt dit uit? Wat kun je daarmee überhaupt? Vandaar dan ook dat deze vorm met ene conclusie al is van, als ik dan naar die vrolijkheid toe ga en ik hoor dat allemaal aan, wat er aan zogenaamde vrolijkheid is om een compensatie voor de moeite die in die bestaan is te geven, denk ik, ja, dat heeft op zich geen doel, geen zin. Dus is hij verder gegaan, zegt hij in vers 3. Ik heb met mijn hart, niet in mijn hart, maar met mijn hart nagespeurd. Dat is hetzelfde naspeuren als wat we ook al hadden in hoofdstuk 1, vers 13. Ik gaf het aan mijn hart over om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren. Dat is dus niet zomaar even oppervlakkig wat kijken. Echt helemaal willen weten hoe zitten die dingen precies in elkaar. Dus hij ook. Ik heb met mijn hart nagespeurd. Ik heb dus heel precies eens nagegaan in het leven van dit bestaan. Niet om, maar door. Door mijn vlees op te houden in de wijn, staat hier. Ja, je moet er wat van maken. Het is, letterlijk is het werkwoord, om mijn vlees op te trekken. Dus als het ware in een andere dimensie te brengen. Dat staat er letterlijk. Met wijn. Als je dus wijn gebruikt. Dat was de oude drug, zeg maar, in die tijd. Dus nu kun je met nog meer dingen kun je het kapot maken. Maar om mijn leven op te trekken, wil zeggen dus in een andere dimensie te brengen, in een andere sfeer te brengen dan waar ik dus normaal in zou zitten, zegt hij. Met wijn. Niet in de wijn, maar met wijn. Dan zegt hij er wel bij, hoewel, nogthans dus liever, hoewel mijn hart door wijsheid werd geleid. Werd bestuurd. Dat wil zeggen, ik bleef wel gewoon bij mijn volle verstand. Maar goed, het is zo dat ik inderdaad met wijn probeerde in een andere dimensie te komen. Om te kijken van, nou, hoe zit dat dan in deze wereld allemaal bij elkaar? Met andere woorden, als ik in die wijn neem, dan zit ik niet alleen maar in die negatieve sfeer. Van, nou ja, zo. Ik wil echt dan ook in die vrolijkheid van die wereld delen. Want dat gaat hij nu verder uitleggen hoe hij dat doet. Die vrolijkheid. Hij zegt er wel even bij, maar goed, mijn hart werd toch door wijsheid wel geleid. Met andere woorden, ik liet me dit niet helemaal natuurlijk in verzanden. Dus door mijn vlees, mijn lichaam, op te trekken, te verkwikken, zeggen andere vertalingen, met wijn. En in de tweede plaats, en door, liever dan om, door de wijsheid vast te pakken. Door de dwaasheid vast te pakken. En de dwaasheid, ik bleef mijn verstand houden, dus ik zorgde wel voor dat ik natuurlijk niet onder die wijn eigenlijk een slachtoffer werd. Maar, en wat deed ik? Ik pakte de dwaasheid. Dit woord dwaasheid komt eigenlijk 7 keer voor, in Prediker alleen maar. Het woord in totaal 13 keer, ook alleen in Prediker. Dat is een heel apart woord. Speciale wijsheid, dat is dwaasheid. Wat is die dwaasheid? Want de dwaasheid bedoelt eigenlijk gewoon het denken van deze wereld. Hij zegt hier. En door het vasthouden, door het vast te pakken van die dwaasheid. Ik wilde erachter komen wat nu die dwaasheid, wat dat geweldige denken van deze wereld, dat goede, wat dat nu precies inhoudt. En waar zijn ze mee bezig? Dus die dwaasheid. Ik haal er even een tekst voor aan, dat is 1 Korinthe 3. Wat gaat om die dwaasheid?
Komt het woord buiten de Bijbel voor in
het Hebreeuws? De soekeloot, nee, het komt alleen voor. Het komt alleen voor in de. Soekeloot, sukkels, is er van afgeleid, denk ik. Maar dat denk ik, hoor. Het woord zoeken. Nee, het komt alleen hiervoor.
Sukkel?
Nee, dat is heel wat anders. Nee. Sukkeloods. Dat is de omgeving van de wereld met al die inzichten, met al die visies, met al die gedachten aan. 1 Korinthe 3. Vers 19. Nou, de 18 kunnen we ook nog wel even brengen. Laat niemand zichzelf bedriegen, zegt Paulus. Voor de gek houden. Als er iemand onder jullie, dat had die gemeente van Korinthe, het idee heeft dat hij wijs is in deze eeuw. Hè, dus wijs is in deze, ik weet wel hoe die dingen allemaal zitten enzovoort. Laat hij eerst maar eens dwaas worden in de visie van deze wereld. Opdat hij wijs mag worden. In geestelijke zin. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven, hij pakt de wijzen beet in hun arglistigheid. Arglistigheid is het bedenken van de arger. Dat is een middeleeuws woord voor de Satan. Arglist. Arglistig, de slang was de arglistigste van het veld, van alle dieren van het veld. Arg is ons woord erg. En dat heeft te maken met de erger, die ergernis geeft ook. Dat is een omschrijving voor de Satan, zo noemde we hem vroeger vaak. Dus hij vat de wijzen in hun bedenken wat de Satan ook bedenkt. En dat is vrijheid voor jezelf, ruimte voor jezelf. De wijsheid van deze wereld is dat je je eigen leven mag leiden naar je eigen norm, naar je eigen God zijn. En dat is dwaasheid bij God. Dus als het hier staat in Prediker 2, dwaasheid, ik pakte de dwaasheid vast, dan wil zeggen dat hij het denken van deze wereld en hoe de mensheid in het algemeen juist dus bezig is, vanuit haar eigen visies, haar eigen ideeën, nou, dat wil hij dus nu ook eens meemaken, om daarvan uit nu eens te gaan kijken, hoe zit dat nu in elkaar? Dus Salomo probeerde eigenlijk gewoon de kennis van God even een beetje terzij te stellen en gewoon te kijken als mens, wel geleid door die wijsheid, om te zien van wat kan ik nu allemaal presteren, wat kan ik nu allemaal maken, wat is nu allemaal eigenlijk belangrijk? En hij zegt, dat deed ik net zo lang, zit in Prediker 2 weer, totdat ik zou zien, erachter zou komen, zou je kunnen zeggen, wat de mensen, de kinderen, de mensen, mensenkinderen, dat moet ik met eenmaal even duidelijk maken, dat betekent de zonen van Adam. En zonen van Adam wil zeggen, het Hebreeuwse woord voor zoon is meteen bouwen. Dat betekent, dat gaat niet alleen maar om mannen of jongens of zo. Maar het gaat om al diegenen in wie Adam, de zondaar, zich bouwt. Met andere woorden, het is gewoon de mensheid. De mensheid levert in zonde. Althans, zonder God. Die mensheid, die heeft haar visies. Heeft haar meningen, heeft haar ideeën, uiteraard. Totdat ik zou zien, erachter zou komen, wat voor de mensheid het beste is. Om te doen. Wat ze het mooist vinden, wat ze het prettigst, wat ze het aangenaamst vinden om te doen. Onder de hemel, dus op aarde, uiteraard. Dat kan ook niet anders. Onder die hemel, gewoon de situatie van de aarde. Niet te veel naar boven kijken, gewoon wat ze op de, gedurende het aantal dagen van hun leven. Zolang ze leven, zou je kunnen zeggen. Wat is voor hen nu het belangrijkste? Waar gaat het nu vooral om? Hij zegt, dat is wat ik wilde ontdekken. Hij zegt, ja, dan moet ik natuurlijk me wel opkrikken tot die wereld van die mensheid, om te kunnen zien, waar gaat het hun nu eigenlijk om? Wat is nu eigenlijk het belangrijkste erin? Nou, prestatie. Dat is een van de grote dingen. Dat gaat hij dus nu ook zeggen. Vanaf vers 4. Ik maakte mij grote werken. Moet je eens opletten hoe dat er hier allemaal staat. Het woord ik en het woord mij. Dat zou je eens even bij elkaar moeten optellen. Ik maakte mijn werken groot, staat er echt letterlijk. Ik heb geen probleem met ik maakte mij grote werken. Nou moet je ook al die onderdelen eens optellen bij elkaar. Daar komen we aan het eind op. Ik bouwde voor mij. Daar hebben we hem. Ik bouwde mij. Er staat gewoon een meewerkend voorwerp. Dat wil zeggen, hij had er zelf belang bij. Want nu gaat hij als mens
denken, zeg maar.
Hij laat even, hij is eigenlijk een soort dwaas, zeg maar. Hij wil even die dingen van God aan de kant. Hij wil eens even zien van hoe zit dat nu. En dan betekent meteen wat die mensheid dus wil. Voor mij. Ik. Dat is typerend voor dit stuk. Geef dus ook aan hoe die mensheid denkt. Ik bouwde voor mij huizen. 1. Ik plantte voor mij wijngaarden. 2. Nou, dat is mooi. Dat is. We gaan door. Ik maakte mij hoven en lusthoven. Tuinen, hoven zijn tuinen en lusthoven, dat is het Hebreeuwse woord paradijs, paradijzen. Dat wil zeggen, dat is dus exotisch. Ik maakte me voor mij hoven, gewone tuinen, en prachtige tuinen. Lusthoven, dus weer 2. En ik plantte bomen daarin van alle vrucht. Allerlei maakjes van, letterlijk van elke vrucht. Daar staat letterlijk, ik plant de boom. We zeggen natuurlijk ongelooflijk veel verschillende, maar het is een collectief, het wordt als een totaal gezien. In die lusthoven plant ik bomen. Hij doet alsof hij God is. Toch? Moet je even kijken. Genesis 3. Want ja, hij gaat zich nu in de sfeer van die mensheid verplaatsen. Dus dan doe je God na, hè? Zo werkt het dan. Vers 8 en 9. Ik laat de vertaling even nu voor wat hij is, dat komt nog wel. Ook had de Heere God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en hij stelde al daar de mens die hij geformeerd had. En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijzen. En ook de boom des levens in het midden van de hof en de boom van kennis van goed en kwaad. Dus wat hier nu gebeurd is, we komen er straks nog op terug, dat wat God deed met de hof van Eden, hetzelfde woord, doet hij nu met die lusthoven. Dat wil zeggen, ook hij plant de bomen daarin, van allerlei vrucht. Dat is dus hoven, lusthoven, bomen met vrucht, 4 stuks. Ik maakte mij vijvers van wateren. Watervijvers, hè? Hoewel, moddervijvers, ja, die bestaan ook, maar dat is niet bedoeld. Vijvers, dat zijn eigenlijk een soort cisternen. Dat zijn eigenlijk, hij laat water daar naartoe brengen. En wat doet hij daarmee? Om van daaruit te bewateren, prachtig, hè, staat de vertaling, water toe te brengen naar een woud, niet het, een woud. Dat hout deed opkomen, staat er letterlijk. Ik heb ook geen probleem met bomen dit opkomen, maar dat is voor hout. Het andere is voor vrucht. Dus in vers 5 gaat het om bomen voor de vruchten. In vers 6 gaat het om hout voor de bouw, zou je eens kunnen zeggen. In ieder geval dat bomen, niet groende, maar gewoon deed opkomen. Wat doet hij nu dan? Hij gaat dus vijvers aanleggen en de bedoeling is dat het water voor, ja, dat moet eigenlijk de grond in voor die bomen in die hoven. Ja, je moet rekenen, in Israël is het over het algemeen redelijk droog, dus je moet er wel voor zorgen dat daar natuurlijk wat gebeurt. Dit doet hij weer, alsof hij God is. Op een iets andere manier, ik kan het natuurlijk niet helemaal nadoen. Genesis 2. En nu moet ik inderdaad even de vertaling letterlijk nemen. En dat moet u echt eventjes overnemen. Of in ieder geval overnemen en er eens over nadenken. Vers 8 en 10. Ook had de Heere God een hof geplant in. En dat is wat raar. In Eden. Oh, oké. Okay. Dus men zegt altijd, oh, dat heet dus de hof van Eden. Beneden, hè? In Eden. En daar had hij die mens neergezet. Nog aan de vers 10. En een rivier was voortgaande uit Eden om die hof te bewateren. Hoe kan dat nou? want het water gaat beneden. Hoe kan nou die Hof van Eden water hebben om in die hof te brengen?
Pakje. Eden betekent gelukzaligheid. Hebreeuwse woord. En dat is Gods woning in de hemel. Gods woning in de hemel.
Dat is Eden. En wat God nu doet, is een afbeelding daarvan op aarde neerzet. Want die aarde is op dat moment een aarde die opstandig is tegen God. Het is immers een grond die uit een opstandigheid van de Satan weer tot leven is gebracht. Maar de Satan heerst daarover. Hij is immers, was immers tot nog toe de vorst van deze wereld. Hij heerst daarover. Dus om die Satan te vernietigen, zijn macht weg te halen, heeft God een beschermde plaats, creëert God een beschermde plaats op aarde. De centrale boom des levens staat op de plaats waar Jeruzalem dus later komt. En op die plek zet hij Adam en Eva neer. Met de bedoeling dat hij moet opletten, hij moet de hof bewaken, want, hij legt hem dat helemaal uit, dat wist hij dus ook wel, Adam, dat de Satan, Gods tegenstander, van alles zou doen om hem dus van God af te halen. Om dus visies te brengen die niet overeenstemming zijn met God. Want Satan ziet ook wel, als die mens gehoorzaam blijft aan God, ja, dan heb ik het verloren. Want dan kan hij die hof uitbreiden en door kinderen te krijgen enzovoort, die allemaal gehoorzaam blijft naar God, betekent het dus ook dat die hof verder en verder uitgebreid kan worden en zo langzaam maar zeker de hele wereld zal vervullen. Zodat dat kleine schepseltje, die mens, in zijn massaliteit afhankelijk van God, dan uiteindelijk de Satan overwint. En dus de macht eigenlijk verovert voor God. Dat moest Satan dus niet hebben. Dus wat moet hij dan doen? Hij moet de aanval dus richten. Dat is altijd hetzelfde. Hij kan nooit wat nieuws doen. Altijd zal hij de aanval richten op onze relatie met God. Dat deed hij al bij Adam en Eva. Hij weet niet anders. Dat is ook het enige wat voor hem van belang is. Als hij ons kan afleiden, andere visies kan brengen, gedachten, waardoor ik gewoon helemaal in de knoop kom te zitten, dat interesseert hem niet. Hij zorgt gewoon voor een systeem waardoor je in deze wereld weer met mensen kunt praten en waardoor het weer even goed is en waardoor je eigen ik wordt gesterkt, wordt verkrachtigd, in plaats van dat het zijn macht verliest en Jezus Christus toegang krijgt, wordt dat ego versterkt. Met alle gevolgen van dien, zodat een volgende keer dat iemand met de boodschap in aanraking komt, die er helemaal geen zin meer in heeft, want hij heeft immers zijn eigen problemen overwonnen. Hij heeft immers macht gekregen over zichzelf. Het zit zo geniepig in elkaar allemaal. Maar goed, laat even door. Eden, Gods hof. Een van beide, ik moet even gokken. Jesaja 14. Of Ezekiel 28, maar dat moeten we eens even zien. Ik weet ook niet alles meer. Wat ook. Even zien. Ja, dit is Ezekiel 28 moeten we nemen, helaas. Jesaja 14 is dat stukje ook erg mooi, maar moeten we even. Ezekiel 28. Het gaat mij namelijk om Eden. Vanaf vers 11. Ezekiel 28, ja, vanaf vers 11. Wijders, prachtige uitdrukking, hè. Verder, je mag er wel even bijzetten, vergelijk Jesaja 14 vanaf vers 12. Want dat is de tweede tekst die in de Bijbel staat, op twee of drie getuigen staan de zaak vast, waar dus de zondeval van de Satan wordt genoemd, die nog vooraf gaat aan Genesis 1 vers 3 enzovoort. Verder geschiedde dus Heer een woord tot mij en zei, mensenkind, hef een klaaglied op over de koning van Tyrus, en daarachter zit gewoon niets anders dan de Satan, en zegt tot hem, zo zegt de Heere Heere, jij, verzegelaar van som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid, jij was in Eden Gods hof. Allerlei kostbaar gesteente was je bedekking. Nou, die worden dan genoemd. En Ten dagen, aan het eind van vers 13, als jij geschapen werd, waren zij gereed, waren ze bereid, dat we zeggen, dan had je die kleding. En die diamanten en dat soort dingen meer, symboliseert de macht. Symboliseert de macht die deze vorst, onder leiding van God toen nog, kreeg om deze wereld onder de bescherming van God te brengen en te ontwikkelen. Jij was een gezalfde, overdekkende cherub. Zo had ik je een plaats gegeven. Jij was op Gods heilige berg. Vers 13 zegt, jij was in Eden, Gods hof. En we zien hem in Genesis 3 alleen maar in de slang. Helemaal niet meer met diamant, topaas en sardestenen enzovoort. Dat is verdwenen. Die levende stenen zijn dode stenen geworden. Met als gevolg dat er nu nog maar één levende steen is, Jezus Christus. Maar goed, hier dus. Ik had je een plaats gegeven. Jij was op Gods heilige berg. Je wandelde te midden van de vurige stenen. Jij was volmaakt in je wegen. Van de dag af dat je geschapen was. Totdat er onrecht in je werd gevonden. En dus heb je gezondigd en heb ik je uit die berg weggedaan. Dus Satan zit dan niet meer daar op de centrale plaats in de hemel. Dus betekent het dat de hof van Eden boven is. De plaats van God. Nou, dan probeer ik eventjes een tekening uit te zetten. Pas. Paradijs. En dat heet de Hof van Eden. Paradijs wordt het genoemd door onze vriend Paulus in 2 Korinthe 12. Ze zegt, ik ben opgetrokken tot in de paradijs Gods. En ik heb daar dingen gehoord die je mensen niet kan uitspreken zelfs. Dus paradijs, Hof van Eden. Wat staat hier nu? In Genesis 2 staat hier eigenlijk, ook had de Heere God een hof geplant op aarde, naar het beeld van Eden, Gods hof. Dus, een beeld ervan is een hof op aarde. Naar dat beeld. Wie staat centraal in die hof van Eden boven? God. Zo je wilt, zijn zoon Elohim. Dus beneden, centraal, boom des levens. Der levens moet het zijn, van de levens. Die staat in het midden van het hof. Symboliseert de Heer Jezus. Symboliseert Elohim, God van de Oude Testament, uiteraard. Want het hele probleem van de Bijbel is vrij makkelijk op te lossen. Pak je het eerste gedeelte en het laatste gedeelte, dan mist er eigenlijk maar één boom. Het is wel vrij dik hoor, moet ik zeggen, dit stuk. Dit hele stuk van begin tot eind, dat geeft dus aan hoe uiteindelijk die ene boom, die boom van kennis van goed en kwaad, verdwijnt. Want aan het eind in Openbaring staat alleen nog maar de boom des levens. Verder niet. Dus het aardige is, het mooie is, dat God, dus deze hof, die wordt niet de hof van Eden genoemd. Maar goed, zo kun je het wel gebruiken natuurlijk. Dat hij die dus water geeft vanuit de hemel. Hoe heet dat als wij in prachtige natuurfilms enzovoort water zien die van bovenaf naar beneden toe daalt?
Watervallen.
Die zijn daar een uitdrukking van, een beeld van. Die watervallen weten dat niet, maar de mensen weten dat ook niet. Want het water wat uit de hemel komt en centraal komt in die hof, lees maar verder. De Heer God had een hof geplant naar het beeld van Eden, vanuit de oorsprong. Het oosten, het Hebreeuws woord is hetzelfde als oorsprong. Vanuit de oorsprong waar hij zelf woont. Goed, en dan had hij dus geboomte doen uitspruiten in vers 9 en dan vers 10. En een rivier was uitkomend, uitgaand uit Eden, dus van bovenuit, uit de hemel, om deze hof beneden van water te voorzien. En vandaar wordt hij verdeeld in vier stromen, rivieren. Dus de centrale, het centrale gegeven, de bron van waaruit het water des levens voor deze wereld is, komt uit God. En dat wordt dan hier op aarde neergeplenst en vandaar ging het in vier rivieren uiteen. Dus betekent dat dat het in het Nieuwe Testament nog een keer voorkomt. Maar nu is het geestelijk water. Want hij die boven is en het kleine groepje van 120 wat beneden is in Jeruzalem, krijgt op een gegeven moment op de Pinksterdag een zooi water over zich heen in geest. Waardoor de uitstorting van de geest de nieuwere toepassing is van wat letterlijk, want het is echt letterlijk dit wat hier gebeurt, is. Maar het wijst naar meer dan alleen maar letterlijk, want water heeft ook te maken met leven. En dus geeft God het leven aan deze wereld. Dat is natuurlijk de gedachte. En dat doet hij in het Nieuwe Testament met de Heilige Geest om zijn geestelijk leven, een eeuwig leven, het leven van de nieuwe schepping, aan de mensheid te geven. En wat moesten die 120, wat moesten die 12 doen? Moesten naar buiten toe. Die moesten dat water, die werkt in de geest, doorgeven. Het is dezelfde gedachte in een iets andere vorm. Nou goed, dit even terzijde. Prediker. Dus zie je dat hier de prediker, dus Salomo, eigenlijk een beetje God nadoet. Maar dat kun je natuurlijk, als je in die dwaasheid van die wereld vasthoudt, die denkt van wij zijn allemaal goed en wij doen het allemaal zo en zo, en wij zijn niet zoals die daar, dan kun je dat dus ook doen. Dan kun je op een gegeven moment ook je van alles veroorloven. Hij maakte zich vijvers van water, vers 6, om daaruit een woud te bewateren, dat houtbomen, zo je wilt dit opkomen. Nou, dan gaan we doen in vers 7. Hoeveel hebben we nou al? Even zien, water, wat een woud, we zijn in 2, 4, 2. Nu gaan we door. Ik maakte mij, voor mij, staat er weer. Dus dat is typerend van deze wereld. Het gaat om mij. Het gaat niet om een ander, het gaat om mij. Ik maakte voor mij watervijvers, om daarmee te wateren het woud, dat op dat bomen doet opkomen. Ik verkreeg. Knechten en dienstmaagden. Dienstmaagden, dienstmeisjes. En ik had voor mij, staat er letterlijk, en voor mij waren er zonen des huizes. Dat is een omschrijving voor dat er van die knechten en die maagden ook in zijn paleis kinderen geboren werden. Dat zijn gewoon ook, jonge knechtjes en jonge dienstmaagjes. En ik had, was er voor mij, een groot bezit aan runderen en schapen. Meer dan bij allen die voor mij het Jeruzalem waren geweest. Uitdrukking die in 1 vers 16 ook al voorkwam. Hij laat steeds merken dat hij de top heeft wat betreft dit soort mogelijkheden. Meer dan al de anderen ervoor hadden. In 7 staan dus 5 dingen. Knechten, dienstknechten, dienstmaagden, zonen des huizes, runderen en schapen. Vers 8. Ik verzamelde mij ook, dus dat voor schatkamers, zilver en goud. En kleinodien, prachtige uitdrukking. Dat is eigenlijk privé schatten, zo zou je het kunnen noemen. Dat is eigenlijk de kleinodien, privé schatten van koningen en van landstreken. Dus vorsten kwamen naar hem toe, maar ook wel stadhouders en dergelijke meer van bepaalde gebieden. En die brachten allemaal van alles naar hem toe. Ik ga dat niet allemaal opzoeken, dat kunt u in Koningen wel vinden. Hier en daar alleen nog maar even. Dus dat is weer 3 zaken. En ik bezorgde mij, voor mij, zangers en zangeressen. En wellustigheden van de mensheid, die bij de mensheid naar voren komt. Die wellustigheden, levenslusten, dat heeft met 1 ding te maken, dat is gewoon seksuele mogelijkheden. Ik zorg er gewoon voor, zoals dat bij de mensheid nu eenmaal naar voren komt, die wellustigheden. En nu kunnen we het snarenspel even doorstrepen. Want het woord wat ervoor staat, dat is een siddha. Ik schrijf maar even aan.
je daar. Wat? Dat is een vrouw.
Nou, een lady. Een voorname vrouw. Zijn echtgenoot, de eerste. En daarna... Dan staat er, ja... Geen snarenspel, maar vrouwen. Dus ladies, voorname vrouwen. En eerst een voorname vrouw, dus een eigen echtgenoot. En daarna kwamen ook nog voorname vrouwen. Daar gaan we wel even naartoe, omdat het is in 1 Koningen 11. Ja, die jongen die kon er wat van. Hè? En dat is meteen ook zijn probleem. Laten we even vers 27 of 10 nemen. Er staat er een paar van die dingen uit. 1 Koningen 10, vers 27. En de koning maakte het zilver in Jeruzalem te zijn als stenen. Dat wil zeggen, zo verschrikkelijk veel zilver was er. Wat normaal alleen aan stenen zijn. En de cederen maakte het te zijn als wilde vijgenbomen. Die komen veel vaker voor, wilde vijgenbomen. Daar hoef je niks aan te doen. Dus heeft hij superbomen heeft hij ervan gemaakt. Die in de laagte zijn. Cederbomen die groeien altijd wat hoger. En verder had hij nog van alles maakte hij daar. En dan ga ik naar hoofdstuk 11. En dat was zijn probleem. En de koning Salomo had veel vreemde vrouwen lief. En dat naast de dochter van Farao. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonitische en Hethitische. Van die volken waarvan de Heer gezegd had tot de zoon Israëls: gij lieden zult tot hen niet ingaan, geen relatie meer hebben, en zij zullen niet tot u binnenkomen. Ze zouden zekerlijk uw hart achter hun goden neigen. En aan deze hing Salomo met erotische, neem ik aan, liefde. En hij had 700 vrouwen, vorstinnen, dat zijn die ladies, en 300 bijwijven, bijvrouwen. Dat wil zeggen, dat komt mee meestal met die vrouwen. En ja, dat wordt dus genoemd, want bij elkaar hebben we er 1000. Dus deze vredevorst had 1000 vrouwen. Salomo, vrede. In de toekomst, ga even weer een lijntje uitzetten. Komt er een nieuwe vredevorst, een echte, de Heer Jezus. En als hij vorst wordt over de aarde, dan is hij dat gedurende 1000 jaar. Hij had het genoemd met 1000 jaar, zijn één dag en 1 dag is 1000 jaar. Dat is allemaal wel waar, maar het staat wel gewoon 1000 jaar. Een rijk koningschap van 1000 jaar. Dat symboliseert met elkaar. 700 vrouwen en 300 bijvrouwen. Nou ja, die 700 vrouwen is tot daar aan toe. Maar het feit dat dat verdeeld wordt, betekent dus dat je mag doordenken over die 1000 jaar in de toekomst. Dat dus aanvankelijk het koningschap van de Heer Jezus Christus gewoon onaangetast is. Daar blijft het ook wel gedurende die 1000 jaar. Maar heimelijk gaan er steeds meer mensen in die 1000 jaar... Ze moeten doen wat hij zegt, want anders dan zouden ze gedood worden of dan krijgen ze, weet ik wat voor narigheid wordt genoemd. Dus ja, dat doet men dan wel. Uw vijanden aanvaarden veinzend, net doen alsof, uw beleid, staat er in de Bijbel. Dat doet men dan, maar als die 1000 jaar voorbij zijn, wordt de Satan voor korte tijd losgelaten, Openbaring 19 die buurt. En in één keer heeft hij massa's mensen achter zich aan. Want in het hart van de mensen zit altijd iets van opstandigheid. Het niet willen. Iemand boven zich hebben. Ze moeten wel in de 1000 jaar. Want anders dan, er zijn strenge regels. En in die 1000 jaar moet iedereen dus die recht en gerechtigheid, zoals Jezus Christus die heeft voorgezet. En die hij over de hele wereld dan heeft uitgespreid. Die moet ze volgen. Maar dat doen ze liever niet. Maar ze moeten wel. Dus dat koningschap van de Heer Jezus Christus blijft bestaan. En na die 1000 jaar, dan krijg je een geweldige opstand. Satan, die weet dus de harten van mensen die toch niet aan God willen luisteren, geweldig te binden. Nou, dat is dus die vrouwen die hier genoemd worden. Gaan we even terug naar Predik. Dit was een klein lijntje. Nee, want anders dan... Nee, dat is altijd goed. Dus hij bestelt zich van alles. Waar hij bestelt, dat, hij organiseert dat natuurlijk. Zilver en goud, vers 8. Zilver en goud. Ik verraad ermee zilver en goud. En de privé... die privéschat, dat is 3. En ik bezorgde mij zangers en zangeressen, 5. Wellustigheden, seksuele uitspattingen van de mensheid. En vrouw, ja, vrouwen, staat er gewoon letterlijk. Dus het zijn er weer een aantal. En ik werd groot en nam toe, dat is 1 punt. Boven alle die voor mij zijn geweest enzovoort.
Maar mij staat het helemaal niet vrouwen.
Nee, er staat, bij mij staat ook vertaald snarenspel.
Er staat er ook niet.
Wat heb je dan?
Zangeressen.
Ja, die staan erboven. En dan, wellustigheden van mensenkinderen staat eronder.
Genoegens van mensenkinderen.
Oké.
Okay. Dingen die mensen bekoren.
Ja, wacht even, en dan?
Genot in overvloed.
Oh ja, en dat woord genot, dat is het woord seda, wat ik hier noem, en dat zijn vrouwen. Ja, dat is daar wel mee, ongetwijfeld. Maar dat wordt hier wel apart genoemd. Vrouwen, ja, vrouwen, ja, vrouwen, ladies. Dus het is niet zomaar wat. Het zijn echt mensen die hem dus ook helemaal ervan aftrekken. Het woord komt alleen hiervoor trouwens. Oké, dan gaat 9. En ik werd belangrijk, groot is belangrijk, en nam toe. Je kunt het bijna vertalen met en ik nam in belangrijkheid of in grootheid alleen maar toe. Daar komt het op neer. Meer dan iemand die voor mij in Jeruzalem was geweest. Dat is ook 1 punt. Toch bleef mijn wijsheid bij mij. En al wat mijn ogen begeerden, dat ontrok ik ze niet. Weer 1. En ik weerhield mijn hart niet van enige blijdschap. Dat is de laatste. Maar mijn hart was verblijd vanwege al mijn moeite. Het woord arbeid is hier moeite. Moeitevolle arbeid. En dit, dat krijgen we zo vaker krijgen. En dit werd... mijn deel van al mijn moeite. Wat? Wat werd nou? Hij zegt, mijn hart was verblijd vanwege al mijn moeite. Ik had me wetelijk uitgesloten voor alles. En dus was mijn hart blij. Wat, kijk eens wat ik gepresteerd heb. Is dit niet het trotse Jeruzalem dat ik gebouwd heb? En dan staat erachter, en dit... werd mijn deel. Je zou haast kunnen zeggen, dit werd mijn loon. Dit bleef dan eigenlijk over, zeg maar. Wat? Die blijdschap. Die vrolijkheid, die vreugde. Dat is het enige wat overblijft. Dat was mijn deel, dat werd mij. Dat was mijn toedeling, zeg maar, van alles wat ik had gepresteerd. Dat het blijdschap bracht. Zo van, oh, leuk dat ik dit allemaal kon doen. Van al mijn moeite. Dus die moeite die je getroost is alleen maar voor blijdschap, zegt hij. Voor een moment van blijdschap hier. Dat is wat hier staat. Als je die dingen bij elkaar optelt, dan kom ik aan 24 zaken. 24 zaken. Ik geef weer even een lijntje. 24. Is in de Bijbel het beeld van koningschap. Dat lijkt me ook logisch. Hij is koning en hij doet dat, hij presteert dat. Dus dat zijn ook 24 zaken. Koningschap, macht. Hoe kom ik daarbij? Nou ja, we gaan eerst maar eens even kijken naar Psalm 24. Dat is het eerste belangrijke. Ik kom zo nog op een tekst uit. Maar er zijn ook allemaal prachtige dingen in te ontdekken. Psalm 22, er zijn in het Hebreeuws van de laatste letter, van de eerste tot de laatste letter, 22 letters. En die letters, elke letter, heeft druk ook weer van alles uit. Het zijn ook, dat kun je misschien niet weten, maar eigenlijk is een letter in het Hebreeuws afhankelijk van de lijn boven hem. Want het woord komt van boven ergens weg. Komt ergens van boven weg. En gaat dan naar beneden.
en komt naar de mensheid toe. Want het is het woord van God, zo was het Hebreeuws, dat naar beneden toe komt. Wij, westerse wereld, nou de wereld algemeen, die zeggen hoezo van boven, hè? Wij hebben een woord en wij zetten het zo neer. En het is gebaseerd op ons. Ja, je kunt ook niet anders, ik heb er ook geen probleem mee. Als je maar wel even weet dat het feitelijk anders ligt. Het woord komt van God. Maar als mensen daarmee aan de haal gaan zonder God, dan gaan ze zeggen, ik heb een andere basis. Ik heb de basis niet boven, ik heb de basis beneden. En ik ga alles op mijn basis zitten. Nou, goed dan ook. 22 letter. De laatste letter is het woord taf. En dat betekent teken of kruis. De 22e letter. Moet je even kijken, Psalm 22. Vers 17. Nou, eerst maar beginnen bij vers 8. Allen die mij zien, bespotten mij. Zij steken de lippen uit. Die mensen hadden ongelofelijke lippen tegen die tijd. En, zij schudden het hoofd en zeiden, hij heeft op de Heer gewenteld. Laat hij hem nu uithelpen. Dat hij hem redde, omdat hij lust aan hem heeft. Matteüs 27, dat wordt gezegd aan het kruis. En dan een aantal verder. Vers 15. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich vaneengescheiden. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden van mijn ingewand. Mijn kracht is verdroogd, enzovoort 17. Want honden hebben mij omsingeld. Een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven met spijkers. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Zij schouwen het aan, ze zien op mij neer. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Dat gebeurt allemaal aan het kruis. Psalm 22, de laatste letter van het alfabet. Het kruis. Een teken, een heenwijzing. Uiteindelijk komt het daarop neer. Vers 2 van Psalm 22. Mijn God, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Nou, hadden ze wakker geweest? Nou, trouwens, de Farizeeën en schriftgeleerden wisten dat hoor. Die wisten donders goed hoe het in elkaar zat. Maar ze weigerden om zich aan hem te onderwerpen. Dat kan religie doen. Die kan zo spijkerhard zijn, dat ze alles, maar dan ook alles op alles zitten om de waarheid en onrechtheid eronder te houden. Weg. Alleen mijn club, mijn groep, mijn situatie, dat moet overeind blijven. En ieder die daaraan toont, weg ermee. Psalm 22. Goed, dan hebben we de dood, dus de dood van de Heer Jezus. Psalm 22. Maar, dan zien we na 3 dagen, opstanding. Ja, maar de letters zijn toch op? Ja, dat klopt. Het zichtbare is nu voorbij. Maar het leven gaat al door. Want dat is 23. De herder. En wat gaat die herder doen? Nou, die gaat het volkje wat daar beneden is, althans schapen, die van zijn weide zijn, die gaat hij verzamelen. Die geeft hij nogal wat water. En die geeft hij nog wat weide, wat gras. En vervolgens gaat hij met die kudde omhoog. Want hij moet die berg op. Want hij moet die kudde, het volk van God, de gemeente, naar boven leiden, naar het leven Gods. Dus wij worden overdrachtelijk uit deze wereld weggehaald en meer gebracht in de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Als we dat accepteren. En dat kun je alleen in geest. Dus betekent dat die herder ons naar boven brengt. En als hij ons naar boven brengt en straks het moment komt dat hij zijn hele gemeente verzamelt en in één keer ook lichamelijk omhoog brengt, want dat doet hij, zodat wij de Heer ontmoeten in de lucht en vervolgens of in de hemel, bij de derde hemel zal hij komen en daar ontmoeten we de Heer om dan vervolgens altijd bij hem te zijn. Dat is die herder die ons brengt daar naartoe. dat gaat niet altijd even makkelijk, want wij moeten los, wij komen steeds meer los te staan van alle zaken in deze wereld. Soms willen we dat ook niet, soms hebben we een keer, omdat de schaap niet altijd zoveel verstand heeft, loopt hij ook maar gewoon over, overal naartoe. En als er één ergens loopt, denk ik, oh, dat zal wel goed wezen, dus dan lopen we er maar achteraan. Dus dat zie je dan ook in ontzettend veel schapen. Het aardige is trouwens dat wij worden nooit boos als God zegt, wij zijn schapen. Maar stel dat iemand tegen u zegt, goh, schaap. Nou, dan ben je toch de partij beledigd, zal ik je vertellen. Omdat de mens dat niet mag zeggen. Maar God zegt gewoon, je bent schapen omdat je wandel altijd heel breek is. Ze hebben niet zulke sterke poten. Als je naar kijkt, dan breken ze bijna, zeg maar. Dus hun wandel is niet zo geweldig. En aan de andere kant, nou, zoals ze eruit zien. Nou ja, als je naar een schaap kijkt, dan is die wel, kijkt wel heel schaapachtig eigenlijk. Ja, dus ja, maar de Heer die zegt dat niet om ons te beledigen, tenminste heb ik niet zo begrepen. Maar als je even wat doordenkt, ja, dat is wel grappig eigenlijk. Dus hoe dan ook, we moeten ook leren op de herder te zien. En hij gaat dan uiteindelijk die weg, dat laat ik niet verder zitten. En dan kom je dus over terecht in Psalm 24. Psalm 24. Oh, nou dat... Nou, zie ik niks staan van die koning. Oh, nee. Moet je even kijken wat daar komt. Vers 7. Gaat spul omhoog. Eerst vers 3. Wie zal klimmen op de berg des Heren? Wie zal staan in de plaats van zijn heiligheid? Die rein van handen, zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid. Kijk eens dan. En die niet bedrieglijk zweert, die zal de zegen ontvangen van de Heer en de gerechtigheid van de God des Heils. Want dat is het geslacht van degene die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken, dat is Jacob. Heft uw hoofden op, gij poorten van het hemels Jeruzalem. Verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is die koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Jezus Christus. Maar nu gaat hij door. Dan zeg je, nou dat is klaar dan, hè. Nou, hoe laat moet zien. Heeft uw hoofd erop, gepoorten? Dan denk je dat die koning binnen, hup, moeten die dingen alweer omhoog, want er komt maar meer aan. Ja, heeft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere der heerscharen. De legerscharen. Die is de koning der ere. De tweede groep is de gemeente, onder andere. Dus die komen ook in die hemelse poorten terecht, mits trouw is aan de Heer uiteraard. Die worden dus door de Heer naar de hemelse heerlijkheid toetrok. En dan kom je dus in Psalm 24. En dan zit je dus boven in de hemel. En dan zou je zeggen van, nou dat kan toch niet. Maar bij de Heer kan alles. Maar we hebben nog een tweede tekst gevonden. In Openbaring. Vier. Openbaring 4, het eerste vers. Na deze zag ik en zie een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin toen hij bij me sprak, zei, kom hierheen omhoog en ik zal je tonen hetgeen na deze, dus na de gemeente, geschieden moet. En terstond werd ik in geest. En zie, er was een troon gezet in de hemel. En op die troon zat één erop, dus de Heer. Enzovoort. Dus het gaat om de troon in de hemel. Dan gaan we nog een eindje verder. Vers 4. En rondom de troon 24 tronen. En op de tronen de 24 oudsten zittend, bekleed met witte klederen, en zij hadden kronen op hun hoofden. 24 oudsten koningschap met de Heer. Symbolisering van de gemeente onder andere. Dus ook daar heb je weer boven in de hemel 24 oudsten met tronen, met kronen op hun hoofd, dus ook koningschap. Psalm 24. Dus het gaat naar de zichtbare vorm. Bij het kruis is de laatste zichtbare letter. Tot zover gaat in de regeltheologie. Katholiek, protestant. Verder niet, want dat kun je niet zien. En dan moet je dus met Jezus Christus gestorven zijn, begraven en opgestaan tot nieuw leven, om daarachter te kunnen kijken.
u dacht toch zeker niet dat ik vanuit mijn menselijke gedachtegang geloof dat iemand over het water loopt. Daar hebben mijn collega's op school hartstikke gelijk in. Belachelijk dat iemand op water loopt, tuurlijk. Maar dat komt omdat zij een menselijke geest hebben. En denken met die menselijke geest. Heb ik de geest van God ontvangen, dan ben ik in staat om dingen te visualiseren, te zien. Ben ik in staat om dingen te begrijpen die mijn eigen verstand belachelijk zou vinden. Maar dat komt omdat mijn eigen verstand onderworpen geraakt is en wordt door de geest van God. En dus kan ik onzichtbare dingen zien. En daarom is de Bijbel voor heel veel mensen ook een raar boek. En zeggen ze ook, nou, we halen die dingen er allemaal uit. En je hebt altijd van die theologen die ook weer onsterfelijk willen zijn. Die zegt van, nou, dan halen we die wonderen eruit, want dat kan niet. En dat hebben de mensen gedacht vroeger dat hij dat wel gedaan zou hebben. Maar dat kan niet, dus die halen we eruit. En dan houden we dus een kleine boek over van hoe je netjes en aardig moet leven in deze wereld. Er is er één die vindt dat prachtig. Dat soort theologie, dat stimuleert hij. Als je maar niet bij het kruis laat staan nog verder gaat. Want dan is hij je kwijt. Dan kan hij niet meer rechtstreeks invloed op je uitoefenen. Dit zo goed als de farao dat niet meer kon als het volk door het water ging. En aan de andere kant kwam. Dan verzuipt iedereen. Dat gaat niet. Maar als je voor het water blijft, dus in de sfeer van deze wereld. En zeg je, ja, maar door het water gaan hoeft niet. Dat is een beeld van de doop uiteraard. Dan betekent dat dus dat je vatbaar bent voor de beïnvloeding van de tegenstander van God. En dus is het ook zaak dat God zegt, wil ik geboren worden, dan moet ik ook dwars door water heen. Ook een kind moet de vliezen moeten breken en het kind moet door het water heen. Dus ook het volk is alleen maar voorbij die dood aan het opstaan. En dan die weg omhoog is zelfs als de woestijntijd van het volk Israël. En dus betekent het ook die weg omhoog naar het beloofde land, naar Jeruzalem uiteindelijk, het koningschap van de Heer. Dat is overdrachtelijk de weg die wij nu gaan naar het hemelse Jeruzalem. Dat is de gedachte die ook bij dit 24 naar voren komt. Dus het gaat om een koningschap, het gaat om macht, het gaat om iets veel verder dan alleen nog maar van allerlei menselijke dingen. Ik ga nog even terug naar Prediker. De conclusie van alles is in het eind van vers 10 van Prediker 2. Ja. Dit werd mijn deel van al mijn moeites. Dus het enige wat ik overhoud eigenlijk van alles is, ja, dat ik me erin kan verblijden. Dat is leuk, wat mooi enzovoort. Maar ja, dat is ook maar even. Dan heb je dat gehad en ben je er ook weer aan gewend. Dan moet je weer iets nieuws. Want het is nooit blijvend. De ellende is dat dingen nooit blijvend zijn. Ik heb altijd de wens dat dingen blijvend zijn. Maar ik weet eigenlijk best wel dat dingen nooit blijvend zijn. Dus heb ik iets nodig, iemand nodig in het leven die dat blijvend maakt. Dat kan ik niet vanuit deze wereld. Dat kan niemand vanuit deze wereld. Dus daarom is die wereld ook altijd bezig nieuwe dingen uit te vinden. He, als ze zeggen van, nou, dit is nieuw. Onzin, staat er in hoofdstuk 1 heel gezien. Dat was er voor tijd ook al. Dus dat is eigenlijk onzin. Conclusie in vers 11 van Prediker 2. Toen wendde ik mij, toen ging ik na die tijd maar eens kijken. Toen wendde ik mij tot al die werken, tot al die prestaties die mijn handen gemaakt hadden. Doe maar, zijn handen. He, dus God heeft deze wereld gemaakt. Zijn hand is over die wereld geweest. Hij doet dat nu ook even. Zo doet die mensheid. En tot de moeite die ik werkende bearbeid heb, staat te letten. Dus eigenlijk staat er zoiets als van, en ik wende mij tot de moeite waarmee ik me heb afgetopt om te werken. En zie, het was al ijdelheid en kwelling van geest of najagen van wind. Dus, dat woord en is gewoon dus, conclusie. Er is geen voordeel onder de zon. Nou, dat is niet niks. Er is geen voordeel onder de zon. Van alle moeite namelijk waarmee ik dus zit. Nou, heb ik dan niet winst of heb ik dan niet zus en zo? Je moet wel over de momentopnames zien. Ik moet zo, als er, je zou denken dat je helemaal niet blij mag zijn als je dat zo interpreteert, maar daar gaat hier helemaal niet om. Het gaat om hoe de levensvervulling van mensen in elkaar zit. Hoe Salomo probeert erachter te komen als mens, maar met die wijsheid van God, want die leidt hem dan toch wel, Dan ga ik maar eens even gek worden en ik haal die dwaasheid, die pak ik vast. En ga ik eens kijken van, wat willen die mensen nu allemaal? Nou, je wil wat ze willen. Ik, het is voor mij, ik maak dit zus, ik maak dat zo. Ik ga dit doen, ik ga dat organiseren. Alles met elkaar, zegt hij, hou ik die dwaasheid vast. Dat weet ik wel, maar goed, ik wil het dan ook proefondervindelijk ervaren. Met als gevolg dat ik moet zeggen, het is eigenlijk geen doel in zich. Het is ijdelheid en het is kwelling van geest. Tussen haakjes, ik heb het vorige keer al even over gehad in verband met de tijdelijkheid. We zitten natuurlijk in zo'n, dat is het enige wat ik overgehouden heb van de theologie die ik ooit geleerd heb. En de rest ben ik overgeten. Dat vond ik een hele goeie. Wij zijn al nieuw, maar nog niet compleet. Die overgang van het reeds en nog niet, dat is de situatie waarin wij als gelovigen zitten. Wij zijn al met Jezus Christus gestorven, begraven en opgestaan in een nieuw leven. Maar nu gaat dat leven zich verder in mij uitwerken. Nu wil Jezus Christus maar al te graag dat zijn geest zo de werking en de mogelijkheid in mij, in ons leven krijgt, dat door ons heen hij zijn werk kan doen. Nou, we hebben het al eerder over gehad, dat moet ik dus nog niet weten. Ik moet dus niet gaan zeggen van, nou, nu ga ik eens evangeliseren. Want de Heer heeft mij dat gezegd. Dat is leuk, mooi. Als iemand het evangelie brengt, dan is dat onder zware weerstand. Van jezelf, maar ook van de wereld eromheen. Je moet weten of dat inderdaad wel het moment is. Niet voor niks, zegt de Heer Jezus op een gegeven moment daar in Israël, met al die predikers. Bid de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitstuurt. Ze waren arbeiders genoeg, maar die werkten voor zichzelf. Het moet de arbeiders zijn van God die uitgestuurd worden. En die zitten dan ook niet met grote macht en majesteit zichzelf te propageren. Maar één ding, en dat is dat ik minder mag worden en dat hij, Jezus Christus, dat de geest in ons meer mag groeien. En het gaat om hem. Het gaat helemaal niet om ons. Het gaat helemaal niet om predikers. Het gaat alleen maar om hem. En dat moet centraal staan in het leven. Ook in ons eigen leven. Dat moet het ook worden. Dat ik bouwde voor mij dit, ik maakte voor mij dat, ik presteerde dat. Allemaal leuk en wel, maar altijd mag ik als gelovige met een grijns kijken, ja, wie? Ik mag de Heer danken voor alles wat hij geeft, voor alles wat hij schenkt. Want hij zorgt er wel voor dat die schapen, ook al trappen ze wel op een steen of knetteren ze wel eens een keer even naar beneden, dan gaat hij naar ze toe en hij richt ze weer op. En dan kunnen ze weer verder. Ik wil niet zeggen dat die poort altijd meteen in orde is, maar dat is wat duren, maar het gaat wel door. Hij zorgt wel degelijk voor ons, zodat wij geestelijk een groei en ontwikkeling krijgen op weg naar de hemel toe, op weg naar de beloofde plaats waar de Heer van zegt, daar haal ik je nu naartoe. En op die weg mag ik concluderen dat deze wereld voor ons gebruikt wordt om los te komen. En om vast te komen zitten aan de dingen van de Heer. En in die tussentijd geeft de Heer ons voldoende mogelijkheden om daar individueel van te genieten. Maar wel zo dat het nooit ons doel is. Maar dat we daar vrij van mogen gebruiken, mits wij maar weten dat het leven van God boven al die prettige dingen uitgaat. En er is er één, Satan, die met zijn hele wereldsysteem van alles aan doet om ons aan deze wereld vast te klampen, om daar aan vast te houden. En de Heer is degene die zegt, wanneer je je laat kruisigen, het kruis op je neemt, dagelijks en mij volgt, dat betekent niks anders dat het kruis op terug is, dat alles wat achter je ligt gestorven is. Wat dat is als je het kruis op je neemt. Dan is alles wat achter me ligt gestorven en ik loop door. Al mijn belevingen, ervaringen stel ik in afhankelijkheid van de Heer Jezus Christus. Natuurlijk maak ik wel eens missers. Dat is helemaal niet erg. Hoef ik me ook helemaal niet druk om te maken ten aanzien van God. Heb ik erg bewust fouten gemaakt, erken ik ze naar de Heer toe, eventueel naar een ander toe en ga weer door. Want voor God zijn zonden die vergeven zijn weg. Dat het voor mensen en voor heel veel mensen in ook de evangelische wereld niet het geval is, komt omdat ze niet weten wie God is. Wat er ook gebeurd is, als God je de zonde vergeven heeft, dan mag een mens daar nooit op terugkomen. En we kennen de tekst dat als je van God vergeving wilt hebben, moet je beginnen een ander te vergeven. Want als je een ander, je broeder, niet vergeeft, dan krijg je ook geen vergeving van God. Dan sta je in je zonde. Dus zorg ervoor dat je, heb je bepaalde omgang met mensen. Wees dan niet zo eigenwijs. Erken dat gewoon. Zorg ervoor dat je daar last van komt. Opdat ook inderdaad de vergeving van de Heer in ons leven verder zijn weg mag vinden. En dan mag ik zeggen, heel veel dingen zijn grappig en aardig. Maar het is uiteindelijk, het heeft geen doel. Het enige wat doel heeft, is het leven van God. En zo mogen wij met prediker dan ook weer verder. Iemand die nog op wil reageren? Dat zou kunnen.
In de tabernakel hebben ze totaal 48. Het heilige en het heilige der heiligen staan 48 balken. Of die staan 2 keer 24, zou ik zeggen.
Ja. Ja, dat is duidelijk. En de breedte is 50 hè, en 100 en zo. Hè. 100 is ingaan in het koninkrijk gods. Oh, daar is nog zoveel van te zeggen. Maar goed, we moeten maar een keer dan blijf maar doorgaan.
Ben,
ja.
Ik snap dat 24 het getal is, maar dat, ja. Je komt op 24 met dingen die de mens goed heeft gedaan.
Ja.
Ik heb die mens gezond
gegeven. Ja. Ja. Hij is koning.
Ja.
En de mens zal altijd dingen die God bedoelt namaken. Het kan niet anders, want er is namelijk geen ander voorbeeld. Dus het betekent dat de 24 dingen die hij doet, die doet hij vanuit zijn eigen prestatie. Maar ik laat even zien dat de wereld noemt dat goed.
Ja.
En de Bijbel zegt, nee, dat is een verkeerde vorm van toepassing, want het gaat niet om die doelen, het gaat om het leven Gods, een andere vorm van 24. Ja. Maar het klopt, ja, dat is inderdaad waar. Ja.
Ik heb
een
vraag
over
het zei dat je met de vrede voor Salomo,
ja.
En de echte vrede voor het Heer Jezus Christus.
Ja. Ja.
Waarbij we dan het voorbeeld aanhoudt van de 700, echt,
700 en 300, ja.
700 en 300. Ja. Hoe hij dat betrekt, zeg maar, op de opstandigheid van de mens,
ja.
Aan het eind van de 1000 jaar verder.
Ja.
Hoe hij die getallen, tenminste, ja, die 300.
Nou ja, dat is, kijk, ik noem 700 en 300, omdat 700 vorsten zijn, vorstinnen, maar die neigen dus naar natuurlijk ook, het zal ook wel eerder dan 700 jaar gebeuren, dat geloof ik ook wel. Maar ik denk wel dat je de lijn kunt trekken dat daar dus in dat ongehoorzaamheid voorkomt in die 1000 jaar. Het wordt in Jesaja op een gegeven moment genoemd, en dan wordt gezegd dat een jongeling, als hij ongehoorzaam is, als 100-jarige zal sterven bijvoorbeeld. En er wordt dus wel degelijk in Jesaja, met name als het over het koninkrijk gaat, worden een aantal dingen genoemd die in dat rijk, God gaat er niet al te diep op in, maar die in het Rijk als zodanig voorkomen dat mensen dus inderdaad ongehoorzaam kunnen zijn, dat er op hun geen regen valt of dat ze dan zeg maar in hun bestaan gewoon bedreigd worden. Zodat ze wel weer moeten verontschuldigen naar de Heer toe en zeggen van zo en zo. Want dat is ook niet zo verwonderlijk, want nu is het vrijwillig. Nu zie je dat ook. Maar straks in 1000 jaar kun je niet anders dan gewoon doen wat de Heer zegt. Wil je tenminste niet doodgaan? Nou, als dat enige conclusie is, wat doen mensen dan? Nou, dan doen ze dat maar. Maar je kunt dus dingen doen in de praktijk, terwijl je hart daar niet van overtuigd is. En om die scheiding dus op een gegeven moment weer duidelijk te maken, want uit wedergeborenen, dat begint in de 1000 jaar, begint met allemaal gelovigen. Maar uit een wedergeborene komt niet automatisch een wedergeborene. Het gaat dus niet zo, zoals je dus voor in de kerk had. Dus het is verbond met Abraham en alle kinderen. Dus één keer een sprenkeling, klaar. Dan is hij er dus. Ja, dan krijg je later dat de kerken met de grote problemen zitten van, ja, is iemand nou wedergeboren? Ja, wij veronderstellen dat hij wedergeboren is. En de andere kerk zegt, nee, dat is echt wedergeboren. En dan zet je er gewoon een ontzettende druk op dat die persoon altijd regelmatig zus moet doen, zo moet doen, want het moet toch blijken op de een of andere manier dat iemand nieuw leven heeft ontvangen. En dat gaat niet vanuit geslachten. Dat gaat niet vanuit geslachten. Dus betekent dat ook in die 1000 jaar mensen zullen opgroeien, ja, die zich op hun manier willen ontwikkelen. En dat kan er niet, omdat Gods plan met ieder mens daar in die tijd zo en zo is. En daar moeten ze zich aan onderwerpen. Dus dat is ook te verklaren dat na die 1000 jaar, als de Satan voor korte tijd losgelaten wordt, er zo'n massa van de mensheid daar weer tegenop komt. Maar om duidelijk te maken van die 7 en die 300, heeft met elkaar te maken die 1000, die symbolisering naar het een naar het andere toe, die klopt ook inderdaad. En die 700 en 300 geeft een een redelijke situatie weer van echt en niet echt. Vrouwen zeg maar bij vrouwen, waarbij je dus niet meer een echte relatie vormt. Daaruit concludeer ik dat. Maar het is een conclusie.
Misschien wordt het nog duidelijker als je koningschap van David jouw voorstel. Die heeft bloed in zijn handen, mag de tempel niet bouwen. En werd het oordeel uit en daar wordt het beeld van koning Salomo als de vrede barst. Toekomst weer duidelijker.
Ja. Ja, David heeft 40 jaar, ook 37 jaar geregeerd. Dat doet hij in de toekomst ook weer, de heer, als strijder. En daarna komt inderdaad Salomo. Maar dan wordt het wat ingewikkelder. Dus ik heb dat maar even zo gelaten, voor wat het is. Nou, het zijn gewoon lijntjes die ik daar aan toe krijg. Dat is de gedachte. Oké, wanneer, dank. Vader in de hemel, we danken u voor Jezus Christus. We danken u voor hem die alle macht heeft gekregen in hemel en op aarde. Omdat hij door u is gegeven. En dat hij, die vroeger zichzelf onder de situatie van deze wereld stelde, om die mensheid te verlossen, nu macht heeft gekregen over hemel en aarde. Dat hij de eerste is, de eerstgeborene uit de doden. De overste van alle vorsten van deze wereld. De koning der koning en de heren der heren. Wij willen u danken, Vader in de hemel, en u lof geven en prijzen om die bijzondere weg die u gegaan bent om de mensheid te redden. Omdat u niet kon aanzien dat die mensheid een uiteindelijk bestaan, een eeuwig bestaan zonder u zou moeten hebben. En het enige wat u wilde is dat u in contact kwam en in contact zou komen met mensen en mensen in contact met u. En dan was er geen andere mogelijkheid dan dat buiten de mensheid om verlossing tot stand moest komen. We willen u danken, Heer Jezus Christus, voor uw gehoorzaamheid tot de dood, ja, de dood van het kruis toe. De gehoorzaamheid die ook verkregen is door het lijden, zegt u zelf in Hebreeën. Een gehoorzaamheid die we moeten leren ook na te volgen op dezelfde manier. Vader, we danken u. Heer, we danken u. Dat u die weg bent gegaan. We danken u dat u het zo hebt opgesteld dat we door uw genade u mogen volgen. Dat we door genade verlost zijn en behouden worden. En ons ook mogen verheugen in het werk wat u verder in en aan ons wilt doen. En we danken u dat we dan ook mogen zien dat in deze wereld de dingen op zich geen doel hebben. Dat wij het doel ook missen. Oftewel dat wij zondigen wanneer wij buiten u om onszelf tot God laten zijn. We zullen dat veel tegenkomen in deze wereld. Mensen die zogenaamd zichzelf tot God zijn. En die zelf leven bepalen hoe dingen zitten. Wat dat betreft is het soms ook een merkwaardige situatie. Dat je eigenlijk een soort buitenstaander bent. Te midden van een aantal mensen die je goed kent. Dat je er soms je buiten voelt staan. Terwijl het niets anders is dan dat wij verbonden zijn met het leven van u. U hebt ook gezegd dat daar waar wij vader, moeder en alle relaties in deze wereld verloochenen om uwentwil, wij ontvangen in deze tijd ook weer vaders en moeders en broers en zusters. Dus in het nieuwe leven ook, maar met vervolgingen, met de moeilijkheid dat mensen ons niet begrijpen. En met de moeilijkheid dat je dat soms niet meer kunt uitleggen, omdat je aan de andere kant van het water staat. Omdat je gericht bent op een andere richting dan wanneer mensen in Egypte blijven. We kunnen u alleen maar danken voor het feit dat u door uw Heilige Geest ons zicht geeft op uw leven. Op dat leven dat voorbij de zichtbare dingen is. Op een leven dat veel verder gaat dan dat. En waarin we in afhankelijkheid van u ook mogen leven. We kunnen u alleen maar danken voor het feit dat u een God bent die op deze zo merkwaardige wijze uiteindelijk verlossing brengt. En alleen wie gelooft zal dit kunnen begrijpen. Omdat hij een geest ontvangt die boven alle zichtbare dingen uitgaat. Een geest die ons inzicht geeft in de plannen en de bedoeling van u, Heer. En we danken u dat u ons nooit als wezen hebt achtergelaten, maar dat u die geest aan ons hebt gegeven als eerste onderpand van een erfenis wat nog wacht in de hemel. We danken u dat we dan ook weten mogen dat dit de waarheid is, omdat u die waarheid in ons hart plant. En dat wij vanuit de waarheid van Jezus Christus dan ook meer en meer mogen ontdekken van die geweldige schatten die in uw woord verborgen zijn. En in uw koningschap en in uw macht verborgen zijn en die u aan uw kinderen wilt openbaren. Zomaar, omdat u ze lief hebt. En omdat u graag wilt dat ze opgroeien in een gezond geestelijk klimaat. En zich dan ook meer en meer van u gelegen mogen laten liggen. We danken u dat u niet oordeelt over allerlei beuzelarijen waar wij deze wereld soms zo tegenaan kijken. Maar dat u ons gewoon lief hebt, ondanks al onze knulligheden, ondanks al onze verkeerde beslissingen soms. Dat u weet dat wij nu eenmaal als schapen zijn die een herder nodig hebben. Leer ons om naar die herder op te zien en die te volgen. Hoe dan ook de omstandigheden om ons heen ook mogen zijn. Want alleen de herder is betrouwbaar. En we kunnen met elkaar als schapen natuurlijk die herder volgen, maar niet te veel naar elkaar kijken. Veel meer naar die herder. We danken u, Hemelse Vader, dat u ons die lessen ook geeft in het dagelijks leven. Dat wij mogen weten dat u door de kracht van uw Heilige Geest ons steeds meer trekt naar u toe. Dat we in die gemeenschap ook mogen leven, in die gemeenschap ons ook vrij mogen voelen in alles. Heere, uw naam zij geprezen, geloofd en gedankt. Amen.